Daar begint het ook inderdaad mee. Met het zitten aan de voeten van de heiland. Uitspraken ontleend aan de geschiedenis van Maria en Martha. De een was druk aan het werk en de ander zat aan de voeten van de Heer Jezus. En als er gekozen moest worden, zei de Heer Jezus, Maria heeft het goede gekozen, want maar één ding is nodig. Het neemt niet weg dat wij als gelovigen in de eerste plaats moeten leren te zitten aan de voeten van de heiland. Dat wil zeggen, kop houden en luisteren. Daar komt het op neer. Je kunt het ook plechtig zeggen. En ieder mens zei ras om te horen en traag om te spreken. Die is uit Jacobus. Maar Jacobus voegt er wel wat aan toe. Dat staat namelijk in Jacobus 1 vers 19. Zo dan, mijn geliefde broeders, en ieder mens zij ras om te horen en traag om te spreken, en daarmee traag tot toorn, ontleent overigens aan prediker 5, maar dat even terzijde. En dan vers 21, daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, want dat is de oude mens, die men aflegt als een kleed, staat er, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Want als het woord geplant wordt, dan betekent dat dat het dus vanzelf opgroeit en vrucht draagt. Het woord namelijk draagt vrucht in ons. Elders heet het de Heilige Geest, nog elders heet het weer gewoon de Heer Jezus zelf, maar het is allemaal hetzelfde. Het welk uw zielen, uw wandel betekent, dat uw praktische leven kan zalig maken, was de bedoeling. En dan staat er meteen achter, en zijt daders des woords. En hier heb je dit beide dingen bij elkaar, maar in deze volgorde. Namelijk, in de eerste plaats zijn ras om te horen en dus het woord Gods laten planten in onze harten, zodat het met ons vergroeit, want dat is het idee. Het wordt ons eigen. We hebben het wel niet zelf gesproken, maar we hebben het zelf gehoord en ontvangen en geloofd, uiteraard. En daarna staat er wel degelijk, het zou uw zielen, dat is uw wandel, zalig maken. En wat de wandel betreft, ja, die bestaat uit werken. Dat is nu eenmaal zo. En daar staat er dus ook, namelijk, en zijt daders des woords en niet alleen hoorders. Uzelven met valse overleggingen bedriegende. Want hoewel wij niet uitwerkend behouden geworden zijn, zijn wij behouden geworden wel degelijk tot goede werken. Dat staat in Efeze 2, vers 11, of daar in de buurt. Dat woord zou namelijk geleefd worden, zou namelijk uitwerken. Het is een kwestie van stofwisseling, van communicatie bovendien ook. Het komt erin en het moet er ook uit. Dat wil zeggen, wij ontvangen dat woord en dat woord komt er ook weer uit. De meest voor de hand liggende route is die via de mond, namelijk dat men het zou spreken. Vervolgens weer, dat is niet het enige, maar daar begint het mee. Het is ook het makkelijkste als je het mij vraagt. Maar daar blijft het ook niet bij. Het is misschien goed om dat even te noemen. De bedoeling is namelijk die van communicatie. Dat wil zeggen, het gaat erin en eruit. Dat is wat leven in de praktijk is. En wat erin komt is woord en het komt er ook het makkelijkste als woord weer uit. Dat wil zeggen dat men het spreekt. Sommigen menen van niet, hebben moeite met spreken en zeggen nou ja, als ik er maar naar leef is het toch ook goed en kunnen de mensen toch ook aan je zien enzovoorts. En dan moet ik zeggen, dan heb je het op meerdere manieren niet goed begrepen, want het is helemaal niet de bedoeling dat wij primair getuigen zouden zijn van het evangelie naar anderen toe of zo. Dat zouden we wel, maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat dat woord Gods deel wordt van ons leven. Wij immers zouden opgevoed worden van kindschap naar zoonschap. Dat men er in het algemeen moeite mee heeft om erover te spreken, dat is niet omdat het moeilijk is, maar domweg omdat men zelf nauwelijks geloofd of nauwelijks begrepen heeft. En wat men zelf niet gegrepen of begrepen heeft, kan men ook niet doorgeven. Als je in de rij staat, iets aanpakken en doorgeven, je pakt het niet goed aan, kun je het ook niet doorgeven. Logischerwijze. Dat is makkelijk genoeg. De Bijbel leert, en dus diezelfde Jacobusbrief, daarom komt dat me allemaal meteen boven, dat het makkelijkste lichaamsdeel om te gebruiken, dat is de tong. Praten is veruit het makkelijkste. En de Bijbelse gedachte, ook hier in Jacobus 3 met name, is dat voor zover er sprake zou zijn van wandel of van werken in onze levens, worden ze in gang gezet door onze tong. Dan had je maar niet zo'n grote mond moeten hebben. Je moet erover nadenken, maar goed. Het idee is dat de dingen die wij zeggen, en altijd maar weer zeggen, die doen wij vanzelfsprekend ook. Dat is logisch, dat is vanzelfsprekend, dat gaat automatisch. Wij houden ons daaraan. Dat is wat in Jacobus 3 uiteengezet wordt als er staat, wat de tong is voor een mens is hetzelfde als wat het roer is voor een schip. En het roer is ook maar zo'n klein tongetje, maar het stuurt het hele schip in het rond, zal ik maar zeggen. En het komt ook overeen met de tong van het paard, want het paard wordt geleid aan zijn tong. Men legt er een bit op, weet u wel, en daarmee stuurt men het hele beest. En zo verder. En zo wordt de mens geleid niet door de tong van een ander, en jullie worden niet geleid door mijn tong, je wordt geleid door je eigen tong. En dat komt dus het eerst, die tong, dat spreken. Daarna komen pas die werken. Dus denk niet, ik kan er mijn mond overhouden, ik doe het wel op een andere manier, dat kun je rustig vergeten. Dat is een smoesje, dat heet hier, uzelven met valse overleggingen bedriegende, in 1 vers 22 van Jacobus. Want als je echt dat woord ontvangen hebt, als je het echt kent en gelooft, als het echt in je hart geplant is, dan spreek je erover. De apostelen zeiden, wij kunnen niet nalaten te spreken. Hen werd opgedragen te zwijgen. En ze dachten niet, dan wordt het makkelijk, want dan hoeven we alleen nog maar te handelen, te werken, te leven of wat het maar is. Maar ze zeiden, nee, wij kunnen niet zwijgen. Dat is wat iedereen kan. Daar begint het mee. En dat is in onze levens ook zo. Daar begint het mee. Niet dat het belangrijk is primair voor degene die het horen. Het is vooral primair belangrijk voor jezelf. Denk er maar eens een poosje over na en lees anders met name hoofdstuk 3 nog maar eens uit Jacobus. En anders, Romeinen 3 is ook wel aardig, omdat daar de situatie van de natuurlijke mens beschreven wordt. Ze zijn alle afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. En dan staat er, hun keel is een geopend graf, met hun tong plegen zij bedrog, slangen, venijnis onder de lippen enzovoort. Er staan 4 woorden, keel, mond, tong, lippen enzovoort. En pas daarna wordt gesproken over de voeten. De weg des vredes hebben ze niet gekend en hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. En daarna pas over de handen. Dat wil zeggen, de tong, de mond, de lippen, de keel blijkt toch het belangrijkste lichaamsdeel van de mens te zijn. En uitdrukking te geven aan wie zij zijn en hoe zij zijn. De werken komt pas daarna. Alleen onder de wet is het anders. Onder de wet ben je vrij te denken wat je wil, te geloven wat je wil, als je maar doet wat de wet voorschrijft. En daarom is de wet des vleeselijken gebods. Dat is alleen de buitenkant. Maar het is die buitenkant die vanzelf wegvalt. En dan blijft de binnenkant over en die is onvruchtbaar, staat er dan. Vandaar dat het niet gaat om wet, maar om genade. Het gaat om leven uit geloof. En wat van belang is, is niet primair hoe je leeft, maar wat van belang is, is wie je bent. Wat in je is. En wie je bent, dat komt via de mond vanzelfsprekend naar buiten. Niettemin, wij zouden daders des woords zijn en niet alleen maar hoorders. Zei Jacobus 1, en dat ik erop inga, is bovendien om wat er verder staat, namelijk vers 23 van Jacobus 1, want zo iemand een hoorder is des woords en niet een dader, die is gelijk aan een man die zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel, want hij heeft zichzelf bemerkt en is weggegaan en heeft terstond vergeten hoedanig hij was. Het idee is, men ziet zichzelf in het woord ook, men herkent er zich in en daarna vergeet men het meteen en speelt het geen rol meer. En het is ontleend aan het merkwaardige verschijnsel dat mensen in het algemeen wel het aangezicht, het gelaat van een ander kunnen onthouden, maar dat van zichzelf niet. Je kijkt in je spiegel, oh, zie ik er zo uit? Nou, en dan draai je om en ga je weer weg. En vergeet het ook weer. Het speelt in het dagelijks leven toch verder geen belangrijke rol. Maar men zou met het woord God zo niet omgaan. Het houdt onze spiegel voor, het maakt ons aan onszelf bekend. Ik bedoel niet in de negatieve, maar in de positieve zin. Via de Bijbel worden wij erbij bepaald dat wij kinderen God zijn en dus erfgenamen van God en mede-erfgenamen van met Christus, geroepen tot heerlijkheid, geroepen tot zoonschap. Alles ontleend aan Romeinen hoofdstuk 8. En we weten het dan en we gaan over tot de orde van de dag. Dat is niet de bedoeling uiteraard. Integendeel, de bedoeling is dat deze dingen, dat we ons die bewust blijven en dat die dus, als we ze ons bewust zijn, een uitwerking hebben in ons leven. Daar gaat het over. Vers 25 van Jacobus 1. Maar die inziet in de volmaakte wet, die der vrijheid is, want de volmaakte wet is de wet der vrijheid, en wie daarin ziet en daarbij blijft, want de volmaakte wet is niet de Mosaïsche wet, laat staan de 10 geboden, want die was zwak en onprofijtelijk immers. Maar de volmaakte wet, het volmaakte onderwijs van God, is namelijk dat in de genade, ook wel genoemd het onderwijs in de rechtvaardigheid in 2 Timotheüs 3 vers 16. Maar we zouden onderwezen worden in de genade, in het nieuwe verbond in het algemeen. Dat is de volmaakte wet, namelijk de wet der vrijheid. En wie daarin inziet en daarbij blijft, en daarin ook zijn gezicht, dat wil zeggen niet het aangeboren, maar dat wat men heeft door wedergeboorte. Wie zichzelf daarin ziet en weet wie hij is, daarbij blijft dus, deze geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze zal gelukzalig zijn in dit zijn doen, in deze bezigheid. Dat wil zeggen, een wandel in overeenstemming met de roeping waarmee wij geroepen zijn, is gelukzalig, staat hier. Geeft geluk. Dat is niet hetzelfde als voorspoed. Want voorspoed is een objectieve begrip, maar geluk is wat subjectiever. Hoe je het zelf ervaart namelijk. En daar gaat het om. Dat is een gelukzalig leven, staat hier. Want de volmaakte wet is de wet der vrijheid waarin wij zien, waarin we onszelf leren kennen in Christus, en de bedoeling is dat het ons dat bijblijft en dat we daaruit leven. Iets dergelijks staat ook in hoofdstuk 2, vers 12. Waar staat, spreekt alzo en doet alzo als die door de wet der vrijheid zult geoordeeld worden. Want vergis u niet, het oude verbond der wet, de Mosaïsche wet, brengt oordeel met zich mee. Op talloze plaatsen uitgebreid beschreven. Maar het nieuwe verbond, de volmaakte wet, brengt ook oordeel met zich mee, want wij zouden geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus en hoe dat maar heet. De macht heeft alles van doen met die aanstelling tot zonen en dat zouden we ons bewust zijn. Dus spreekt en doet. Leuk hè, die volgorde, ik heb hem net al uitgelegd. Begint met spreken. Het loopt uit op doen, op wandel. Begint met de tong, het gaat verder met handen en voeten. Spreekt alzo en doet alzo als die door de wet der vrijheid zult geoordeeld worden. Want inderdaad, daar komt ook een oordeel over onze wandel als kinderen Gods, uitmondend in of dat onze werken door het vuur verbrand worden omdat het toch allemaal van de oude mens was, of uitmondend in het ontvangen van de erfenis, de aanstelling tot zonen, omdat het werk was dat door het woord Gods in ons bewerkstelligd is. Hier in Jacobus 2 heette dat de werken des geloofs. Maar het is de uitwerking van het levende woord in onze harten en daarmee onze levens. En daarna ga ik gauw terug naar de Galaten, waar we al eerder waren in hoofdstuk 4, namelijk in het gedeelte dat zegt, de wet is voor kinderen. Ook in geestelijk opzicht is dat zo. Want als men volwassen is, is men niet meer onder de wet. Het kind is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren bestemd. En die tijd is geweest, want inderdaad, die wet is beëindigd, opgeheven, of wat het maar wezen mag, in verband met het Joodse volk, maar in feite in verband met iedereen uiteraard, opdat wij de aanstelling tot zonen zouden verkrijgen. Dat is hoofdstuk 4, vers 5 van Galaten. En daarna vinden we een prachtig voorbeeld waarvoor ik geen tijd genoeg heb om het te bespreken. Een prachtig voorbeeld van deze dingen in hoofdstuk 4, vers 20 tot het einde van het hoofdstuk aan toe, waar de vergelijking gemaakt wordt tussen de twee zonen van Abraham, de een uit de slavin Hagar, de andere uit de vrije Sara. En de zoon uit de slavin, Ismaël dus, zou niet erven met de zoon der vrije. En de apostel Paulus zet duidelijk genoeg uiteen waar het de uitbeelding van is. Ismaël is een beeld van het volk Israël, of wie dan ook, levend onder de wet, in slavernij. Die krijgt de erfenis niet. De erfenis gaat naar degene die vrij is. En dat is niet maar een theorie in verband met de gemeente. Dat is praktische waarheid in verband met ons eigen individuele leven. Vervolgens. In dat verband lees je die prachtige uitdrukking in vers 26. Maar Jeruzalem dat boven is, want onze erfenis heet ook Jeruzalem, maar dan is het in de hemel. Prachtige beeldspraak, metaforen dus. Maar Jeruzalem daarboven is, dat is vrij. Dat is ons aller moeder. De vergelijking was tussen Sinaï en Sion, ofwel Sinaï en Jeruzalem. Sinaï staat voor de wet, omdat het de plaats, de berg was van de wetgeving. En Sion staat voor Jeruzalem, omdat Sion de belangrijkste berg was van Jeruzalem. Maar ons Jeruzalem is niet hier op aarde, maar is in de hemel. En in Jeruzalem is men vrij, is de gedachte. Het is onze moederstad, daar horen wij thuis. Daar wonen wij en daarvoor staat dus Jeruzalem. Dat boven is, dat is vrij, het welk is ons aller moeder. En de enige andere plaats waar de hemel, in verband met de gemeente zeker, genoemd wordt als Jeruzalem, is in Hebreeën hoofdstuk 12. En daar staat dat wij gekomen zijn tot het hemelse Jeruzalem, namelijk tot de gemeente van eerstgeborenen. En dan heb je dus precies dezelfde gedachte. Want gemeente van eerstgeborenen is die gemeente van zonen, van erfgenamen uiteraard, die hun residentie hebben in Jeruzalem, maar dan in de hemel zelf uiteraard, dat Jeruzalem, om zo te zeggen. Verder ga ik daar ook niet op in, maar je moet de uitdrukking onthouden uit Galaten 4 vers 30, want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrije. De zoon der dienstmaagd slaat op degene die onder de wet leven en dus handelen volgens de regeltjes en daarmee hun verantwoordelijkheid afschuiven en dus ook niet kunnen dragen. Maar de zoon der vrije slaat uiteraard op degenen die leven werkelijk uit de genade Gods en onder dat nieuwe verband. En die geleerd hebben te wandelen in overeenstemming met hun roeping. En dus geleerd hebben om verantwoordelijkheid te dragen, hun eigen keuzen te maken in het leven. En daarom zijn die keuzen die wij als christenen maken in het leven belangrijk. Niet omdat ze onze aardse levensweg bepalen in de eerste plaats, want, sprak hij laconiek, daar komt vanzelf wel weer een einde aan. Maar omdat ze meteen bepalend zijn voor onze toekomst, daar gaat het om. Maken wij een keuze en de vraag is nog niet eens of het de goede keuze of de slechte keuze was, want dat maakt allemaal niet meer uit eigenlijk. Waar het werkelijk over gaat is of wij onze keuze maken op basis van de Bijbelse argumenten. En ik bedoel niet de wet uiteraard. Nou ja, ik zal het anders zeggen. De bedoeling is dat de keuze die wij in het leven maken bepaald worden door onze eerste prioriteit, het dienen van de Heer. Staat dat bovenaan? Is het daarop gericht? Wordt daar onze keuze door bepaald? Of mede door bepaald, maar in de eerste plaats door bepaald? Dan is het de goede keuze. Was dat niet een argument of had dat argument lagere prioriteit, dan was het een slechte keuze, ondanks welke keuze we gemaakt hebben. Gaat er niet om wat we doen, het gaat erom waarom we het doen. Hoe we het doen eigenlijk. It ain't what you do, it's the way that you do it. And that's what gets result. Gaat er niet om wat je doet, gaat erom hoe je het doet. Met welke gezindheid, dat is het hele verhaal. Ik kan die psalm nooit vinden, maar ergens in de psalm staat echt die uitspraak over als je de Heer dient en de Heer volgt, welke keuze je ook maakt, al je wegen, welke het ook is, is een weg des Heren. Nou, ik geloof dat er het woord pad of paden staat, daarom kan ik hem nooit terugvinden in de concordantie. Maar zo'n uitspraak staat er, hè? Wat het ook is, welke weg het ook is, als je keuze maakt met de Heer, dus in alle wegen, alle paden zijn paden des Heren, of iets dergelijks, zo is het ook. Wat het dan was, dat doet er niet toe. Ik heb in mijn leven ook wel dingen gedaan, een keuze gemaakt waarvan ik achteraf zeg, had ik beter niet kunnen doen, maar de andere kant van het verhaal is dat ik ze naar eer en geweten gedaan heb. En daarna zeg ik, nou, het had beter anders gekund. Maar dat is het punt niet. Het punt is gewoon of het een oprechte keuze was en of het dienen van de Heer inderdaad bovenaan stond. En met de wijsheid die je hebt, en vooral met de wijsheid die je mist, eventueel weet je veel, maar naar het licht dat je hebt, doe je gewoon. En dat is het dan. En dan zegent de Heer in elk geval. De mens is gelukzalig in dit zijn doen, zei Jacobus erover. In elk geval, Galaten 4, vers 31, zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar kinderen of der vrije. Vergeleken dus worden wij met Isaac en we zijn bestemd om dat eerstgeboorterecht, om dat zoonschap te ontvangen. Zoals het op zoveel plaatsen staat. En dus heeft het als consequentie, in bijvoorbeeld Efeze 4, heeft het als consequentie vers 1. Ik bid u dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt, met verwijzing naar die erfenis waartoe wij geroepen zijn, of de aanstelling tot zonen waartoe wij geroepen zijn. Dat is de variant in Efeze. En de variant hier in Galaten is die van Galaten 5 vers 1. Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. En sta dan wil zeggen, neem die positie in. Het is ook de bedoeling dat wij wandelen overigens, maar dat is weer een ander verhaal. Maar het begint met het innemen van die positie. Weten wie je bent, of ook in gewoon Nederlands, weten waar je staat. En waar staan wij? Nou, volgens deze uitspraak in de vrijheid, want daar heeft de Heer ons geplaatst, staat er ook achter. Sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. En de parallel is die van Romeinen hoofdstuk 5, waar staat in vers 1 en 2. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, niet uit werken en het wandel. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. Dan weet je dat vast. Voor degenen die denken dat ze dat niet hebben, omdat ze gefietst hebben of zondag of iets anders gedaan hebben wat niet mocht. Volgens welke wet dan ook. Nee, je hebt soms geen vrede met jezelf en geen vrede met aangetrouwde familie. Ja, en vooral niet met jezelf overigens. Maar er staat, wij hebben vrede bij God. En dat vind ik toch een aardig begin. Wij hebben vrede bij God. Namelijk door onze Heere Jezus Christus. En wat wij ook doen door onze Heere Jezus Christus hebben wij vrede bij God. Staat hier. En door de Heere Jezus Christus hebben we ook vers 2. De toeleiding door het geloof tot deze genade in welke wij staan. Zodat volgens Galaten 5 wij staan in de vrijheid. En volgens Romeinen 5 wij staan in de genade. En dat is uiteraard gewoon twee keer hetzelfde, uiteraard. Want in beide gevallen betekent het, we staan niet onder de wet. Wij staan in de genade, zegt Galaten 5, en dus niet onder de wet. En Galaten 5 zegt precies hetzelfde, want het is de vrijheid van de wet. Immers, hetgeen hoofdstuk 3 en 4 al uiteengezet is, uiteraard. En terug naar Galaten 5 dan. Sta dan in de vrijheid en niet de vrijheid die wij zelf bevochten hebben. Want soms worden wij beschouwd als een stel vrijbuiters. Een vrijgevochten bende, wat het me wezen mag. Meerdere keren krijg ik die vraag, maar hoe hebben jullie dat dan met de kerkelijke tucht? En dan begin ik altijd te lachen, waar staat dat woord in de Bijbel? Ja, maar dat moet het toch wezen. Ik weet daar nooit wat van. Wij zijn vrijgemaakt inderdaad, maar we hebben dat niet zelf bevochten. Ik weet het, wij krijgen in ons midden ook wel mensen die zien dat helemaal zitten hoor. Dat zijn wat asociale figuren. Mensen die in de maatschappij niet goed mee kunnen komen of in de maatschappij niet zien zitten. Of het zijn mensen die zich altijd bedreigd voelen. En ze weten niet door wie, dus is het door de samenleving. Kun je nog altijd socialist worden, denk ik, maar vooruit. Van die mensen die zich altijd bedreigd voelen. Weet je, die boeken liggen ook altijd op de boekentafel. Over al die geheime genootschappen die er in de wereld zijn en die in werkelijkheid aan de touwtjes trekken. Waarvan weet ik niet, maar zoiets. Hoe dat achtervolgingswaanzin, hoe heet het toch? Paranoia, ja, dat is het. Maar u weet, dat is een soort psychose eigenlijk. Maar vele mensen leven zo, voelen zich bedreigd. En dan komen ze bij ons terecht en dan horen ze ineens over vrijheid. begrijpen niet waar het over gaat, maar vinden het prachtig. En dat heb ik liever niet. Want men zal begrijpen waar het over gaat, uiteraard. Die mensen die vrijheid zoeken om geen verantwoordelijkheid te dragen, die kunnen bij de Heer niet terecht namelijk. Maar degenen die vrijheid zoeken om in die vrijheid juist wel verantwoordelijkheid te kunnen dragen, en om daar hun leven inhoud te geven, zonder dat hun levens bestuurd worden door de omgeving, ja, die kunnen bij de Heer terecht. En daar gaat het hier dus over. Niet te meer, maar ik heb natuurlijk nou heel weinig tijd meer, maar anders zou ik u lezen uit Galaten 2, waar het gaat over die valse broeders. Valse broeders, die zijn er ook, die bijten, weet u wel. Die blaffen niet, maar bijten. Oh ja, vers 4. Galaten 2, vers 4. Ingekropen valse broederen. Het zijn een soort knaagdieren eigenlijk, als je het leest. Ingekropen valse broederen wil, die van bezijden ingekomen waren om te verspieden onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben. Want daar waar vrijheid is, is uiteraard behoefte aan managers, aan pausen, aan pastors, aan christelijke leidslieden en hoe het allemaal maar heten mag. Daar gaat het over altijd, hoor. Als we vrij zijn, is er een vacature naar wereldse maatstaven. En daarom moeten we op onze hoede zijn, uiteraard. Maar ze verspieden onze vrijheid die wij in Christus hebben, want er valt nog wat te regelen. Maar in Galaten 5 staat, nee, staat in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Ik bedoel, je kunt je er altijd voor excuseren. Wij staan in de vrijheid, maar niet omdat we dat zo nodig vinden, of omdat we dat zelf gezocht of bevochten hebben, maar eenvoudig omdat wij verlost zijn. En de Heer heeft ons daar geplaatst. En zo niet, als wij onze positie innemen in de samenleving, onder de wet, onder de heerschappij van wet, religie, zonde en wat het allemaal mee wezen mag. En je zoekt dan nog naar de weg van de Heer en de wil voor je leven, dan kun je cursussen volgen wat je wil, maar je zult het dus nooit vinden. Je zit in het verkeerde vierkantje. Of beter nog, je zit in het vierkantje. Je had er buiten moeten staan eigenlijk. Want daar is die weg. En daar is de Heer. Buiten de legerplaats heet dat op een andere plaats. Daar heeft de Heer ons gezet en daar begint het mee. En daar zouden wij verstaan welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zijn. Dat geldt voor ieder van ons persoonlijk. En zo goed als we een persoonlijke keuze hebben moeten maken voor de Heer Jezus en moesten komen tot een persoonlijk geloof in onze persoonlijke verlosser en zaligmaker. Denk erom, dit is allemaal klassiek evangelisch jargon. Ik heb het niet uitgevonden. Het is mij ook zo overgeleverd en zo hoort het ook. Maar zo moeten wij ook persoonlijk, individueel is bedoeld, onze eigen weg vinden en ons eigen leven leiden met de Heer. En dat loopt, zoals vanmorgen gezegd, dat loopt niet via je partner of hoe zo'n iemand maar heet tegenwoordig. Dat is je persoonlijke weg en een persoonlijke keuze en een persoonlijke verantwoordelijkheid die je inderdaad persoonlijk, en ik bedoel nog steeds individueel, moet dragen. Sta dan in die vrijheid en word niet wederom met het juk der dienstbaarheid, het slavenjuk heet dat in de bundel van Johannes de Heer, geloof ik. Het slavenjuk, het juk der dienstbaarheid, bevangen. Want als je zo'n juk draagt, ben je namelijk gevangen. En weer onder bewaring gesteld, het was inmiddels Galaten 3, waar we ook al even waren in vers 23. En dan komen er heel harde woorden, want er staat er vervolgens in vers 2, zie ik, Paulus, zeg u, zo gij u laat besnijden, de bedoeling is gewoon, zo gij u onder de wet laat brengen, ook dit is een soort beeldspraak, ik zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En nog een keer, vers 4, Christus is u ijdel geworden. Voor u namelijk, die door de wet gerechtvaardigd wil worden. Staat er dus twee keer. De ene keer is het Christus is u niet nut. En de andere keer is Christus is u ijdel. En dat betekent exact hetzelfde. Christus is u niets. Ijdel, leeg namelijk. Betekent voor u niets. Begrijp me goed. Waar de apostel het over heeft, is niet over hoe een mens tot wedergeboorte dan wel behoudenis komt. Hij schrijft aan wedergeboren mensen. Daar gaat het dus niet over. Het gaat erom of Christus ons nut is, dat wil zeggen of hij voor ons en in onze levens iets betekent, nu wij kinderen God zijn. En het probleem van dat soort schriftplaatsen is dat helaas vele christenen geen flauw idee hebben wat dat nut maar zou kunnen zijn eigenlijk. Nee, omdat ze het niet weten uit de Bijbel. En daarom bedenken ze zelf wat en komen niet verder dan het idee van als je een christen zakenman bent, een christelijke ondernemer, dan zal de Heer wel nuttig zijn om je te helpen bij het ondernemen. Of zo. Of als je zo nodig getrouwd moet wezen, dat de Heer je wel helpt bij de selectie en dat soort dingen meer. Om het maar eenvoudig te zeggen. Ik zeg niet dat het zo niet is. Ik zeg alleen, men kan niet iets anders bedenken dan dat. Uitgaande blijkbaar van zichzelf. Van de eigen menselijke behoeften, tekortkomingen, zwakheden en wat er maar wezen mag. Maar dat is niet het nut van de Heer voor ons. Dat is niet wat Christus in onze levens zou doen. Ik zeg niet dat hij het niet doet. Hoewel. Maar ik zeg dat dat niet de bedoeling was. Wat ik zeg is dat de Heer ons zou leiden naar onze erfenis, naar onze aanstelling tot zonen, leiden in heel de waarheid, ons zou opvoeden tot zoonschap of wat het maar wezen mag. Maar daar gaat het over. En daarvoor zou Christus ons dus nut zijn. Maar op du moment, op het moment dat wij de dingen doen met een Franse slag, ik bedoel, op het moment dat we deze dingen niet meer serieus nemen en gewoon ons onder wet laten plaatsen, religieus gaan doen, dus betekent het in de praktijk, en leven volgens regels die anderen voor ons hebben opgesteld, dan is daar meteen de ruimte weg voor het werk van de geest, dan wel het werk van de Heer in onze levens. Sommigen hebben dat geconstateerd en gaan dan bidden om vervulling met de geest enzovoorts. Ze kunnen het rustig vergeten. Ze zijn op de verkeerde richting. Ze staan op de verkeerde plek. Ze staan in de legerplaats in plaats van erbuiten. Ze wandelen hun eigen weg in plaats van de loopbaan die de Heer hen voorgesteld heeft. Ik kan het ook niet helpen, maar zo zwart-wit is het nou eenmaal. Ik zeg u, zo gij u onder de wet laat plaatsen, dat Christus u niet nut zal zijn. Kortom, Christus is u ijdel geworden die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Gij zijt van de genade, vers 4, einde van het vers, gij zijt van de genade vervallen. En dat is nog eens wat anders dan Efeze 1. De genade met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Of in Efeze 2. De uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. 2 vers 7, het andere was 1 vers 8. Dat is uitnemende rijkdom zijn de genade. Maar hier staat simpelweg, dus met twee bladzijden ervoor, gij zijt van de genade vervallen. Waarmee je maar weer ziet dat die genade die God ons geeft in de praktijk inhoudt, dat hij ons de moeite genoeg waard vindt om ons van kinderen op te voeden tot zonen. Daar gaat het om. En hij doet dat uit genade, want verdiend hadden wij niks immers. En dat is wat de genade Gods in de praktijk betekent voor ons als gelovigen in ons praktische leven. En dat is wat de apostel hier naar voren brengt. Een erfenis, zoonschap, prima, maar dan niet onder de wet, maar daarnaast. En daar zouden we staan en vervolgens ook wandelen, want dat staat vervolgens in vers 7. Negatief en verwijtend, maar er staat, gij liept wel. Wie heeft u verhinderd de waarheid niet gehoorzaam te zijn? Of zoiets, want met de vertaling hou ik me vandaag niet bezig. Maar duidelijk is dat deze gelaten de waarheid niet langer gehoorzaam waren en dus ook niet langer meer goed liepen. Dan een verkeerde gezindheid. Zij plaatsten zichzelf onder de wet. En werden daarmee onrustig gemaakt. Nog zo één. Onrust in het leven van vele gelovigen komt voort hieruit dat men zich plaatst onder de wet en daarna rondloopt met schuldgevoelens omdat men er zich niet aan kan houden, ongeacht welke wet het is. Men weet dat men zwak is, zich niet kan houden aan de voorschriften, men sjoemelt er ook soms bewust mee en men wordt daar onrustig door en het vertrouwen in de Heer raakt ook een beetje kwijt, want misschien kijkt de Heer dan wel niet meer naar ons om enzovoorts. Het geen zo'n vreemde gedachte overigens niet is, maar het hele punt is, men bevindt zich op de verkeerde plaats. Wij zouden leven in de vrijheid, staan in de genade en dat is het dan. En daar word je niet meer onrustig. Ik bedoel, daar kan het leven allerlei spanningen met zich meebrengen en onrust brengen in de praktijk, maar het hoeft niks af te doen aan de rust die wij in het hart hebben. In het bewustzijn dat wij hebben, want dat bewustzijn blijft. Wij zijn kinderen Gods, we zijn geroepen tot een erfenis en het is de Heer die ons daar brengt, want wij hebben dat onderpand ontvangen enzovoorts. En als het leven van een leien dakje ging, dan betekende dat toch allemaal niks meer. Maar aangezien het leven gelukkig nogal een beetje rumoerig is, zijn we ons dus altijd bewust van waar we mee bezig zijn. En wie wij zijn, en dat we vreemdelingen zijn in deze wereld en onderweg zijn naar het doel wat God zich met ons gesteld heeft. Niet omdat wij het bedacht hebben, maar simpelweg omdat de Bijbel dat zelf zegt. Daarom staat er, heel hard staat er, in vers 12 van Galaten 5, och of zij ook afgesneden werden, wierden, mooie. Och of zij ook afgesneden wierden, die u onrustig maken. Wat wenst de apostel Paulus? Dat die mensen die ons onder de wet proberen te brengen overlijden. Dat is de normale betekenis. En alleen als je denkt, dat zal ik toch niet bedoelen, dan denk je, nou, dan moet er iets anders zijn. Maar wat wordt het dan? Dat die mensen die ons onder de wet willen brengen, ons onrustig maken, ziek worden, zwak, ziek of misselijk, of een ongeluk krijgen, of weet je veel wat. Maar in ieder geval betekent het dat we er niet meer mee van doen zouden hebben. Werden zij maar afgesneden, op wat voor wijze dan ook. Hadden we er maar geen contact meer mee, op wat voor wijze dan ook. Maar het zijn nogal harde woorden. En hij heeft het uiteraard over godsdienstige mensen in elk geval. Of ze ook wedergeboren zijn, vermoedelijk wel, daarom heten ze valse broeders. Ze gedragen zich alleen niet goed. Maar ze staan het werk van de Heer aan ons in de weg. Maar goed, misschien doen zij dat, dat ze het werk van de Heer aan ons in de weg staan. Het belangrijkste is dat wij dat werk niet in de weg staan. Want de rest zou de Heer uiteraard regelen. Och, of zij ook afgesneden werden die u onrustig maken. Want gij zijt tot vrijheid geroepen. Dat is de uitspraak dus weer. Want gij zijt tot vrijheid geroepen. Want gevangenschap, broeders en zusters, maakt onrustig. Daar gaan we weer. Je vangt een vogeltje in de tuin. Dat mag niet hoor. Want in Nederland mag je niks. Maar je vangt een vogeltje en je doet hem in een kooi. En het aardige, lustige vogeltje, laat ik maar zeggen, dat fluitende vogeltje, fluit ineens niet meer. En fladdert wild door de kooi heen en weer. Waarom? Omdat zijn vrijheid beperkt is. That's all. En dat is wat met de mens ook gebeurt. Dat is wat de wet doet. Je wordt er vanzelf zenuwenleier van. Om niet te zeggen neurotisch. Dat is de nette term. Want velen komen langs die route in de bekende inrichtingen terecht. In het algemeen is dat zo. Er zijn ook statistieken van, maar ik zal u er niet meer lastig vallen, maar het is een bekend gegeven. Dat mensen die onder de wet leven, die zwaar religieus zijn, dat noemt men tegenwoordig christelijk, maar het is helemaal niet christelijk. Maar ze zijn zwaar religieus leven onder de wet en ze worden gefrustreerd. Dat is hetzelfde als in de bewegingsvrijheid beperkt, want dat is wat het woord echt betekent. Ze worden gefrustreerd en ze worden paniekerig. Net als dieren dat zouden worden. En dan is er geen land meer mee te bezeilen. De zee ook niet trouwens. En dus krijgen ze kalmerende middelen en worden opgesloten in de een of andere inrichting. Zo gaat dat gewoonlijk. En dat is meestal het eind van het verhaal. Zo werkt het. Gij zijt tot vrijheid geroepen. Vrijheid geeft per definitie rust. Maar vrijheid geeft ook verantwoordelijkheid voor het eigen leven. En daar gaat het vervolgens over, want er staat, gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleen gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak, een excuus dus, voor het vlees. Maar dient elkander door de liefde, hetgeen wil zeggen dat men die vrijheid zal gebruiken om elkander te dienen. Word ook een voorbeeld van gegeven in hoofdstuk 6, Dat staat er vlak naast in mijn Bijbel, dus die neem ik maar even mee. Waar staat, broeders, indien ook een mens vervallen, betrapt, staat er gewoon hoor. Overvallen. Overlopen heet dat in andere kringen in Nederland. Indien ook een mens vervallen, betrapt waren op enige misdaad. U weet, je betrapt een broeder of zuster op iets wat hij doet wat niet mag. Of wat hij beter niet had kunnen doen. Of wat in strijd is met de christelijke cultuur. Ook daar waar men onder de genade leeft, zal ik maar zeggen. Dan staat er, gij die geestelijk zijt, zodat velen van ons alweer afvallen. Nou ja, laat maar zitten. Gij die geestelijk zijt, brengt de zodanige terecht met de geest der zachtmoedigheid, met een zachtmoedige geest dus, ziende op uzelf, opdat ook gij niet verzocht wordt. Als we van elkaar fouten zien, dan zouden we elkaar eventueel terecht wijzen in het besef dat ook wij die fouten zouden kunnen maken en wellicht binnenkort ook zullen maken. Het is niet als kritiek bedoeld, staat hier. Niet om te zeggen, je hebt het verkeerd gedaan. Maar gewoon weer op de goede weg helpen. Dat zouden we voor elkaar doen. Het heeft niks te maken met veroordeling, want het is hier helemaal niet aan de orde. Wat aan de orde is, is dat er mensen zijn die zwak zijn in het geloof. Althans in het wandelen in het geloof enzovoorts. En wij zouden hen daarbij helpen. Kortom, wij die sterk zijn, zijn schuldig de lasten der onsterken te dragen. Dat was Romeinen 14 en 15, om maar eens wat te noemen. Het is maar bij voorbeeld, uiteraard. En dan meteen, draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Niet de wet van Mozes, de wet van Christus. Die onze lasten droeg, en nog draagt trouwens. Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelf in zijn gemoed. Maar in ieder beproeven zijn eigen werk. En als dan zal hij aan zichzelf alleen roem hebben en niet aan een ander. Het idee is dat we aan onszelf onze handen in het algemeen vol genoeg hebben. En als we zo nodig willen oordelen, laten we dan vooral onszelf oordelen. Doet me trouwens denken, die uitspraak uit Petrus wil ik ook nog wel even lezen. Want het zijn de minder bekende teksten en ze zijn zo essentieel in, ik meen 1 Petrus 2... Nee, het is 2 Petrus. In 1 Petrus 2 staat die uitdrukking van vers 15 en 16. De vrijheid niet als een deksel der boosheid, maar ik bedoelde een andere. Het is hoofdstuk 4. 1 Petrus 4 bedoel ik. Vers 14. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig. Prachtig is dat, hè? Dan is er niks mis. Dan gaat het heel goed. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus. En daarna staat er, want de geest der heerlijkheid en de geest van God rust op u. Dan gaat het dus helemaal prima. En dan vers 15, doch dat niemand van u lijde. Dan komt hij hoor, vers 15, van hoofdstuk 4 van 1 Petrus. Dat niemand van u lijde als een doodslager, of een dief, of kwaaddoener, of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Heb u die? En het was niet een prijsvraag zo van welke uitdrukking hoort niet in het rijtje thuis. Want dan weet je meteen welke je eruit wil halen. Maar het punt is natuurlijk, ze horen allemaal in het rijtje thuis. Namelijk een doodslager, een dief, een kwaaddoener en een bemoeial. Iemand die zich met andermans zaken bemoeit. En met andermans leven. Wat ik maar wil zeggen is, we hebben geen discussie over doodslager, dief of kwaaddoener. Wij behoren daartoe niet gerekend te worden. Maar wij horen ook niet in de categorie van bemoeial. Dat wil zeggen dat we ons met elkaars leven bemoeien. Om de eenvoudige reden dat ieder van ons gewoon zijn eigen leven moet leiden. En dat is nog eenmaal verschillend. Maar het gaat ook niet om dat leven als zodanig. Het gaat erom waarom het zo geleefd wordt, wat de motivatie is, waarom men die keuze maakt. En voor onszelf geldt dat natuurlijk in de eerste plaats. Waarom doen we de dingen? Beter nog, wie zijn wij? En daaruit vloeit voort wat we doen kunnen en wat we beter niet doen kunnen. Alle dingen zijn geoorloofd, maar dat is het probleem. Wij moeten dus zelf bepalen wat we wel en niet zullen doen. Als we dat geleerd hebben, met vallen en opstaan, als we dat geleerd hebben, dan zijn we volwassen. Gaan we terug naar Galaten hoofdstuk 5. Waar dan staat in vers 13... Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen gebruikt de vrijheid niet tot oorzaak voor het vlees, maar dient elkaar, niet helpt elkander. Dat is wel zo, hoor. Maar er staat een veel sterker woord. Er staat dient elkander door de liefde. De variant daarop in Efeze, dat is toch maar een paar bladzijden verder, is die van Efeze 5 vers 21. Efeze 5 vers 21. Elk ander, onderdanig zijnde in de vreze Gods. En dienstbaar zijn en onderdanig zijn is precies hetzelfde. Vandaar dat deze beide teksten volstrekt met elkaar overeenkomen. Dient elkander door de liefde. Kortom, elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Want hoe dat ook zij, wij zijn dienstbaar gemaakt in de praktijk aan elkaar. Niet omdat elkaar zulke goede mensen zijn, om zo te zeggen, maar gewoon omdat wij allen leden zijn van het ene lichaam en omdat God een werk doet in een ieder van ons. En daarin zouden we elkander dienen. Niet ons met elkaar bemoeien, maar wanneer iemand hulp nodig heeft, iemand iets te dragen heeft wat hij wellicht niet dragen kan, zijn wij degene die dat zouden doen. En soms denk ik wel eens dat de Heer toelaat dat in het leven van een van onze broeders en zusters wat mis is, om daarmee ons de gelegenheid te geven om dienstbaar te zijn. Waarom zou dat niet zo zijn? Zeg altijd, dan heb je een prachtige bediening. Er komen vaak mensen die komen klagen over de een of andere broeder of zuster waar het zo slecht mee gaat. En dan zeg ik, nou, dan weet je wat je te doen staat. Of dacht je dat ik er wat aan kon doen? Of moest doen? Dat ligt dan toch op je eigen weg om dat te doen. Dan heb je een pracht van een bediening. Ik ken ook mensen zeggen, waarom moet ik altijd dat klusje doen? Waarom moet ik altijd die rommel naar de auto dragen, het spullen inpakken en wat het allemaal me wezen mag? Ja, waarom? Wees blij dat een ander het niet doet, dan mag jij het doen. Dat zeg ik tegen mezelf ook altijd. Ik ben ook wel eens gefrustreerd en denk ik, waarom moet ik dit allemaal doen? Er zijn zoveel mensen die ervoor doorgeleerd hebben, die zouden dat toch doen? Die kunnen het beter dan ik. Maar ja, als ze het dan niet doen, dat neem ik ze dan wel kwalijk. Toch eigenlijk, ja, niet publiekelijk eigenlijk, maar zoiets wel. Ze doen het niet. Nou ja, moet ik eigenlijk denken, nou ja, dan mag ik het dus doen. Ik weet alleen niet waarom ik dan, maar zo werkt het natuurlijk toch wel. Dan krijg je een kans. Wees blij dat er vacatures zijn. Wees blij dat er ergens wat gedaan moet worden. Wees blij dat er mensen zijn, broeders en zusters, die hulp nodig hebben en die ergens mee gediend kunnen worden. Dan kun je de Heer dienen. En hij beloont je ervoor. Zij niet, hoor. Was die duidelijk genoeg? Daar gaat het ook om. Waarom krijgen we in het werk van de Heer zo weinig eer? Nou, dat is heel eenvoudig. Dat is niet omdat de broeders en zusters ondankbaar zijn of zo, maar het is gewoon, wij zouden eer verwachten van de Heer zelf. Hij zou ons belonen. En dus is het helemaal goed. Dat gezegd zijnde, gaan we maar weer terug naar Galaten 5, vers 14. Oh, we waren nog bij vers 13. Dient elkander door de liefde, dat wil zeggen, wees dienstbaar. Want, en dan staat er iets wat ontleend is feitelijk aan de wet, het is toch per slot zo dat heel de Mozaïsche wet kan samengevat worden in die ene uitspraak. Gij zult uw naaste lief hebben. Dit is een van de schriftplaatsen trouwens, waaruit blijkt dat dienen uit vers 13 hetzelfde is als liefhebben in vers 14. Dat zeg ik vaak en ik blijf het graag herhalen. Hier blijkt het ook, hè. Dient elkander door de liefde, want daarin wordt de gehele wet vervuld, namelijk gij zult uw naaste lief hebben. Dienen dus, want zo werkt dat. Maar indien gij elkander bijt en vereet, zie toe dat gij door elkaar niet verteerd wordt. Maar zo is het inderdaad. Als je elkaar dwars zit, kan het je eigen leven kosten in de praktijk. Op zijn minst het levensgeluk. En dan nog in vers 16, waar staat, wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleesjes niet. Ik heb gezien dat latere vertalers er ooit van gemaakt hebben. Wandel door de geest en gij zult de begeerlijkheden des vleesjes niet volbrengen. Maar bij Gij Zult denkt de gemiddelde Nederlander meteen weer aan de wet en denkt dat de stad Gij Zult de begeerlijkheden des vleeses niet volbrengen. Dan wordt het toch een interruptus, denk ik. Maar dat even terzijde. Maar dat staat er niet. Het is niet de opdracht, het is een vaststelling van een feit. Wandelt door de geest en daardoor zult gij logischerwijze een vaststelling van een feit de begeerlijkheden des vleeses niet volbrengen. En let op, niet volbrengen. Een beetje brengen misschien nog wel, maar niet volbrengen en daar gaat het maar om. Als het al zo is dat de begeerlijkheden des vleeses, wat het ook wezen mogen, zou moeten bestreden worden, dat is niet zo, maar velen denken dat, maar als het al zo is dat die dingen bestreden zouden moeten worden, dan kan het maar op één manier, namelijk door de geest te wandelen. Dat is een natuurkundewet. Als je iets wegwerkt, dan ontstaat er een vacuüm. En hoe verder je het wegwerkt, hoe makkelijker het terugschiet. Dat kan namelijk niet. Het laatste beetje is het moeilijkste, dus je krijgt het toch niet weg. Het werkt andersom. Men zou wandelen door de geest. En het aardige daarvan is dat dat ten koste gaat van het volbrengen van de begeerlijkheden des vleeses. Er staat op talloze plaatsen, ook met andere woorden. Paulus zegt in Romeinen 8 vers 2 geloof ik iets als: de wet van de geest des levens heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Daar staat precies hetzelfde, want het betekent het leven onder het nieuwe verbond, de wet van de geest des levens. Dat leven onder het nieuwe verbond en uit de genade en door het geloof, dat heeft mij in de praktijk vrijgemaakt van de Mosaïsche wet, van religieuze wet, van de wet der zonde en des doods namelijk. En hoewel we enerzijds leren dat het oude verbond der wet beëindigd is door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, moeten we anderzijds vaststellen dat dat in de praktijk weinig betekent, omdat een groot deel van christenen, en in ieder geval de Joden in het algemeen, nog steeds leven onder die wet. Hoezo daar vrij van? Men wordt er in de praktijk pas vrij van, de facto, et zoiets, wordt men er pas vrij van wanneer men het alternatief leert gebruiken. Wanneer men leert leven uit de genade Gods en wanneer men gaat staan in de vrijheid. En dus wanneer men het eigen leven ter hand neemt. Dat is weliswaar in evangelische kring een vies woord, het eigen leven ter hand nemen, maar niettemin dat zouden wij doen. Want het alternatief is dat iemand anders het ter hand neemt. Want het alternatief is dat onze levens beheerst worden door de bekende geestelijke leiders, voorgangers, pastors en wat het maar wezen mag. En die willen liever niet dat wij het zelf ter hand nemen, want dan komen zij op straat staan, hebben ze niks meer te doen. En geen onderwerpen meer voor conferenties op de bron. En dat soort zaken meer. Nou ja, enigszins cynisch gezegd, maar ik sta er 100% achter, zo werkt dat. Wij zouden het zelf ter hand nemen. En onder eigen leven versta ik het leven dat wij hebben, dat is inclusief het leven van Christus in ons. En dat zouden we plaatsen waar het wezen moet. Namelijk in de ruimte, want daar kan het gedijen, daar kan het opwassen. En wanneer we onszelf stellen, Romeinen 6, als wapenen der ongerechtigheid en der zonde, wat zou die geest, wat zou dat leven in ons met ons moeten aanvangen? We zijn dienstbaar. En dus zeg ik, we zouden het zelf ter hand nemen, zelf de verantwoordelijkheid ervoor nemen, in de eerste plaats het neerzetten daar waar het thuis hoort, namelijk in de vrijheid. En daar maakt de Heer zich bekend. Daar leren we hem kennen en de kracht van zijn opstanding. Of eerder had ik moeten zeggen, daar worden we veranderd door de vernieuwing van ons denken. En daar leren we verstaan welke de goede, welbehagelijke wil van God zij. En daar zijn we niet alleen hoorders des woords, maar worden wij ook daders des woords, uiteraard. Maar zelfs het daders des woords zijn, heeft tot doel dat we onderwezen worden. Ervaring opdoen, leren, inclusief dat we leren van onze misstappen, enzovoorts. En dus wandel door de geest. En daardoor zult gij de begeerlijkheden der vleeses niet volbrengen. Die twee staan tegenover elkaar, zegt vers 17. En dan komt weer: maar indien gij door de geest Gods geleid wordt, Dan zijt gij niet onder de wet. Leuk, hè? Dat is de praktische uitspraak. De theorie, de leerstelling, ook de Bijbelse bedoel ik, is: wij zijn niet onder de wet, omdat de wet beëindigd is door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar in de praktijk ontkom je er niet aan, omdat er geen alternatief is. Of omdat we het alternatief niet aanvaarden. Maar daar waar we het alternatief aanvaarden, namelijk ons laten leiden door de geest, of voor degene die dat niet begrijpt, daar waar we het woord Gods in ons zachte gemoed laten planten, want dat is volstrekt hetzelfde, daar zijn wij niet meer onder de wet in de praktijk, want de wet van de geest des levens heeft ons vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods, Romeinen 8 vers 2. En zo zijn we weer rond. En dat is dus wat we zouden doen. Daarom hebben we geen negatieve boodschap. De boodschap is niet: we hebben daar niks meer mee te maken, we zijn daarvan verlost en aan mijn leef geen polonaise en geef mijn postje maar een fikkie met tante op en haal vlot en amahoula. En er zijn meer dan 60 uitdrukkingen voor die Godfried Bomans nog ooit eens verzameld heeft trouwens, naar ik mij herinner. Typisch Nederlands standpunt, zal mij hem oxideren. Dat is zoiets. Roesten was het vroeger, maar dat is niet parlementair meer. Oh, val mee. Nou, in elk geval, dat is niet waar het om gaat. We hebben niet die negatieve boodschap, hoewel velen hem alleen zo oppakken. Maar we hebben een positieve boodschap. Wij zouden ons richten op de Heer. Wij zouden komen tot de Heer en tegen hem zeggen: Heer, hier ben ik. Wat wilt gij dat ik doen zal? Of met de termen van de Hebreeënbrief: wij zouden toegaan tot de troon der genade. Want de term uit Efeze: in hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen. Efeze 3 vers 12. Voor de gelegenheid. En daar gaat het om. En hier staat precies hetzelfde. Wandel door de geest. Wees niet alleen hoorders des woords, maar ook daders des werks enzovoorts. Stel je beschikbaar aan de Heer en hij geeft je wat te doen. Hij geeft je een levensvulling. En als je daar nog niet werkelijk aan toe bent, dan in ieder geval zal hij zijn woord in onze harten willen planten. Dat is niet het einddoel. Sommigen hebben dat liever als einddoel. Dan hoeven ze niet meer daders des woords te zijn. Onder het motto van: als ik nou mijn alle bijbelstudies afloop, dan zal het toch wel goed zijn. En dan moet ik u zeggen, dat is helemaal niet goed. Daar begint het mee. De rest is je eigen persoonlijke verantwoordelijkheid. En wat we collectief kunnen doen, is over de dingen spreken en vooral ons oriënteren op het woord des Heeren, opdat we het zouden begrijpen. En daarna wat ook nog kan, en wat helaas veel te weinig gebeurt, is dat we voor ons praktische geestelijk leven een voorbeeld zouden nemen aan diegenen die blijkbaar weten hoe het werkt. Ik ben blij dat ik die voorbeelden gehad heb in mijn leven. En die, zo zou het ook eigenlijk moeten. En meer valt er ook niet te zeggen. Paulus zegt het ook. Die zegt uiteindelijk gewoon: wees alle mijn navolgers, broeders. En hij beschrijft ook ongeveer hoe het zit. Maar zo zou het moeten, inderdaad. Maar het is niet een kwestie van maar de moed opbrengen om het zaakje achter te laten en wetten te overtreden of iets dergelijks. Onder het motto: maar we mogen alles, we zijn niet meer onder de wet. Het gaat erom dat je de moed opbrengt om inderdaad definitief, nu zou het bij voorkeur maar eenmaal moeten doen en dan voor altijd, naar de Heer te gaan en zeggen: Heer, ik heb het begrepen, hier ben ik, gebruikt u mij. En wat er nou gebeurt, ja, daar geef ik geen garantie op, maar de Heer wel. Daar gaat het over. Hoe dan ook, dat is wat later herhaald wordt in vers 25... Indien wij door de geest leven, tot leven gekomen zijn namelijk, zo laat ons dus ook door de geest wandelen. Want dat is de bedoeling. En daarna sluit ik af met de prachtige uitspraak uit 2 Korinthe hoofdstuk 3. Waar in de eerste plaats staat, 2 Korinthe 3 vers 6, dat u ons bekwaam gemaakt heeft om dienaars te zijn des nieuwen verbonds, nieuwe testament, nieuwe verbond. Niet der letter, want dat is het oude verbond, maar des geestes, want dat is het nieuwe verbond. Want de letter doodt, het oude verbond, maar de geest, nieuwe verbond, maakt levend. En daarna het vervolg op die tekst in vers 17. Want er komt eerst iets anders. Eerst gaat de apostel een andere route op. Maar hij pakt een draad weer op in vers 17. Het ging over dienaren van het nieuwe verbond. Namelijk des geestes. En dus des levens. Vers 17. De Heere nu is de geest. Dat woord nu, dat is een soort voegwoord dat terughaakt aan vers 6 eigenlijk. Dus eigenlijk kan je het verder gewoon overslaan. De Heere is de geest. De geest is de Heer. De Heer is de geest. Dat zeg ik ook altijd. Christus en de Heilige Geest zijn er niet twee. Het is maar één. Alleen de Heere Jezus Christus wordt men geacht te kunnen zien bij gelegenheid, als hij tenminste zich vertoont. En zolang hij zich niet vertoont, wordt hij aangeduid als geest. Een geest is aanduiding van al het onzinnelijke. Maar het is dezelfde, hier staat het ook. De Heere is de geest. En waar de geest des Heeren, ik lees hem dus als, en waar de geest namelijk de Heer is, want zo kun je zo'n tweede naam wel lezen. De Heer is de geest en waar de geest namelijk de Heer is, daar is vrijheid. En ik draai hem ook graag om, lijkt me legitiem. Waar geen vrijheid is, daar is de Heer ook niet. Blijkbaar. De vuistregel, als je het niet zeker weet, als er geen vrijheid is, dan is de Heer dan niet. En daarna de grijstinten natuurlijk. Naarmate er vrijheid blijkt te zijn, na die mate is blijkbaar de Heer ook aanwezig. Het is gewoon de Bijbelse norm. Waar de geest is, waar de Heer is, daar is vrijheid. Ben je gebonden aan de wet? Ben je gebonden aan regels van wie dan ook? Durf je eigen beslissingen niet te nemen omdat je bang bent dat je ingaat tegen de gewetens van anderen? Want dat is niet van de Heer. En dan kun je wel vragen om de Heilige Geest en de werking van de Geest, maar je kunt het rustig vergeten. Die verantwoordelijkheid ligt bij jezelf. Je moet vrij zijn, leren je eigen beslissingen te nemen. Daar is de Heer met je uiteraard. En dat staat hier dus. De Heer is de Geest en waar de Geest des Heeren, kortom waar de Geest namelijk de Heer is, al daar is vrijheid. En waar dat zo is en wij dus verlost zijn van die wet en dus van de bedekking, want zo fungeert het ook nog, die wet. Daar wij allen, vers 18, met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelende, verbeter dat eventueel in uw Bijbel, dat woord, weerspiegelende, want wij ontvangen iets van die heerlijkheid van de Heer en het komt in onze levens weer tot uitdrukking. Het weerkaatst daarin. Het wordt daarin weerspiegeld. Zoals het de heerlijkheid des Heren weerspiegelde op het aangezicht van Mozes in vers 13 van dit hoofdstuk. Dat is het voorbeeld. Men keek naar Mozes en men zag de heerlijkheid des Heren. En de bedoeling is uiteindelijk dat men ziet naar ons en men ziet de heerlijkheid des Heren. Dat men dat niet ziet zolang we in dit lichaam zijn, geloof ik ook. Maar in de toekomst zal het gemanifesteerd worden en zullen wij met de Heer verschijnen als zonen in heerlijkheid. En men ziet ons en men ziet de Heer. Want daartoe zijn we geroepen. Het beeld van Gods zoon gelijkvormig te worden, Romeinen 8 weer. Wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelende, worden naar hetzelfde beeld, naar hetzelfde voorbeeld, dat van Christus, in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heren geest. Wij zouden veranderd worden naar het beeld van Gods zoon. Sterker nog, wij zouden beelddragers Gods worden. Maar dat kan niet in de gevangenschap of onder de bedekking van de wet, dat kan alleen in de vrijheid. Daar waar we een positie innemen die ruimte geeft aan de werking van die geest Gods die in onze harten is uitgestort. Want waar de geest is, daar is vrijheid.